Goedenavond, beste vrienden. We gaan weer verder met de behandeling van de plagen die de Heer over het land Egypte uitstortte, met de bedoeling om het volk, zijn volk Israël, uit de slavernij te bevrijden. We hebben de eerste 5 plagen kort overdacht en dan nu de rest. Ik lees met u eerst uit Exodus 10. Vanaf vers 21 tot het einde, dat gaat dan over de 9e plaag, de duisternis. Exodus 10 vanaf vers 21. Toen zeide de Heere tot Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland, 3 dagen. Zij zagen de een de ander niet. Er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen, maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Toen riep Farao Mozes en zeide: gaat heen, dien de Heere. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vast blijven. Ook zullen uw kinderkens met u gaan. Doch Mozes zeide: ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze handen geven, die wij de Heere onze God doen mogen. En ons vee zal ook met ons gaan, er zal niet 1 klauw achterblijven, want van hetzelfde zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen. Want wij weten niet waarmede wij de Heere onze God dienen zullen, totdat wij daar komen. Doch de Heere verhardde Farao's hart en hij wilde hen niet laten trekken. Farao zeide tot hem: ga van mij, wacht u dat gij mij niet meer mijn aangezicht ziet, want op welke dag dat gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven. Mozes nu zeide: gij hebt recht gesproken, ik zal niet meer uw aangezicht zien. Mozes wist dus dat het tot een einde zou komen op een gegeven moment. Ook dat had de Heere hem bekendgemaakt. Ja, die zesde plaag is ook vreselijk. Mens en dier krijgen overal pijnlijke zweren. Ook de tovenaars, die zo machtig lijken, hebben geen middel tegen deze plagen kunnen vanwege de zweren niet gewoon staan. Mozes en Aaron echter wel. Wat zal een mens toch tot oprechte erkenning van Gods macht brengen? Wij hebben deze plagen niet meegemaakt, maar de geschiedenis van de feiten is ons wel bekend, omdat ook wij de Heere te voet leren vallen, eer het te laat is. Er wordt niet gezegd dat de plaag een einde nam, maar uit Farao's reactie kunnen we opmaken dat ook deze plaag voor een bepaalde tijd is geweest. En als het leed geleden is, verhardt de koning zich. Hij wil niet buigen, ook niet als hij ziet dat de Heere zowel een plaag kan sturen als ook wegnemen. Dan zendt God de hagel. Aan deze 7e plaag wordt betrekkelijk veel aandacht gegeven in de Bijbel. Er gebeurt namelijk nogal wat. In de eerste plaats stelt God zich nu openlijk vijandig als een geducht tegenstander op. Wee de mens die door zijn roede geslagen wordt. God zegt: ik zal al mijn plagen in uw hart zenden. Dat betekent krachtige, verwoestende plagen heb ik als vurige pijlen op mijn boog. En ik zal Farao in zijn hart treffen. Het hart van de Farao was immers vijandig tegenover God. God legt een duidelijk verband tussen oorzaak en gevolg. Waarom slaat God zo hard? Omdat de Farao zo hard is. Waarom staat God tegen de koning op? Omdat de koning tegen God opstaat. Laten ook wij het verband zien tussen oorzaak en gevolg. Wat ten aanzien van de verwerping waar is, namelijk dat de Heere verwerpt omdat wij hem verwerpen, is niet waar ten aanzien van de verkiezing. Nee, dat is heel anders. Want waarom verkiest God een mens? Omdat die hem tot zijn Heere verkiest? Wel nee, dat doet geen mens uiten van zichzelf. Waarom heeft God Jacob lief? Omdat Jacob inderdaad zelf zo lief was? Nee, Farao wordt naar recht verworpen en Mozes en Farao niet, maar wel Gods kinderen, die mogen staande blijven. De vorige keer spraken we al over de plaag die op de Heere Jezus is geweest. En zeer aangrijpende gedachte is dat. Maar het is vanwege de uitoefening van Gods heilig recht in het leven van de borg dat de Heere zondaar aanneemt. En is het dan niet vanwege die zondaar, God schijnt zijn heil slechts in de weg van het zondaar worden voor God? Weten wij wat dat is? Als we dat niet werden, ondanks de ernst van de oordelen die wij toch meemaken als we de geschiedenis van de plagen over Egypte lezen, ondanks Golgotha en ondanks de goedheid van God wiens barmhartigheden nog roemen tegen een welverdiend oordeel, dan zijn we in wezen nog gelijk aan deze verstokte farao. Daarom is de overdenking van deze geschiedenis zo belangrijk, opdat het mij eens voor het eerst, maar altijd weer ook, tot inkeer brengen. Verder valt op dat de Heer ook de tiende plaag al aankondigt, de dood door de verderfengel, door de pest. Daar gaat het onherroepelijk naartoe als er geen inkeer komt. Maar nu gaat God door middel van Mozes ook zeggen dat hij de farao aan het oordeel der verharding heeft overgegeven en wijd en zijd zijn macht zal bekendmaken. Zijn volk zal uitgeleid worden door een krachtige hand en een uitgestrekte arm. Door de eeuwen heen zal God zelf aan deze dagen herinneren en ook wij worden eraan herinnerd. Wat is die mens toch rijk die met Mozes en met anderen van het volk Israël zeggen mag, deze machtige, ja almachtige God is onze God. Ja, wat kan je dan nog overkomen? Goshen wordt door de straf van de hagel niet getroffen. Mozes ook niet als hij naar buiten gaat en zijn handen uitbreidt naar de hemel. Zo weet God de zijnen wonderlijk te bewaren. Maar wil dat nu zeggen dat Gods kind nooit geen kwaad wedervaren zal? Kunnen Gods kinderen niet van de trap vallen of een ongeneeslijke ziekte krijgen? O ja, want de goddeloze wedervaart kan de rechtvaardige ook overkomen. Maar er is wel een groot verschil. Alle dingen die de rechtvaardigen overkomen en zijn tegenspoeden kunnen vele zijn, zullen medewerken ten goede. Gods kind met al wat hem wedervaart gaat altijd een weg naar Gods raad. Een weg die eindigen zal, eeuwig eindigen zal in aanbidding, als de sluier over vele raadselwegen weggenomen zal worden. En dan is de kastijding voor Gods kind geen zaak van vreugde. Als de pijn van het kruis gevoeld wordt, geeft God toch ook honing aan de roede. En aan de roede op Farao's rug zat echt geen druppeltje honing. En moet de kruis en druk ook niet medewerken om mij op mijn plaats te brengen en te houden? God gaf Farao over aan het oordeel der verharding, maar zijn vaderlijke kastijding is bewijs dat hij mij nog vasthoudt en lief heeft en niet over heeft voor het verderf. Ontzagwekkend, die hagel, gemengd met vuur en donderslagen. O, wat kan een mens zich dan klein voelen? Ook nu weer wordt vooraf gewaarschuwd. Mozes geeft in naam van de Heere zelfs advies om te schuilen. En er zijn er ook die aan de waarschuwing gehoor geven. En dat is eigenlijk uitermate vanzelfsprekend. Het is heel vanzelfsprekend en logisch dat een mens zich op Gods waarschuwende stem bekeert. Als hij dat niet doet, is dat dan ook enkel pure dwaasheid. God had het de vorige keer toch ook niet bij waarschuwingen gelaten, maar de straf werkelijk voltrokken? Zou het dan deze keer meevallen? De mensen die hun knechten en hun vee niet lieten schuilen, hebben het geweten. En zij die niet naar Noach luisterden, hebben het geweten. En zij die niet naar de profeet Jeremia luisterden, zij hebben het geweten. En zij die zich niet storen aan de waarschuwingen van de Heere, zullen het weten. Is er een schuilplaats? Ja, zoals er in de dagen van Noach een ark was, zo is er ook heden een schuilplaats. Dat is de Heere Jezus. En zoals de tijdgenoten van Noach in de ark hadden moeten vluchten, voor de regenfonteinen losbarsten, zo ook moeten wij heden, nu het nog de dag der zaligheid is, vluchten tot Christus. Wie de noodzaak daar nog niet van inziet, is dwaas en blind. Verwoestend was de hagel. Een hagelbui kan plaatselijk zijn, maar nu trof de hagel het gehele land. Maar in Goshen is geen hagelkorreltje gevallen. Ze hebben daar natuurlijk wel die zwarte lucht gezien en de bliksemschichten en de donderslagen waargenomen. Het moest hen doen huiveren voor Gods macht. Het moest hen doen vluchten tot God om zijn ontferming. De reactie van de farao is anders dan voorheen. Hij erkent zijn schuld. Ik heb mij ditmaal verzondigd. Hij bedoelt, ik heb het misgehad, ik heb me vergist. God is rechtvaardig, maar wij hebben het bij het verkeerde eind gehad. Misschien denkt u wel, hoe hebben we dat nu? We hoorden toch net dat God zijn hart verstokt had? Komt er dan toch nog enige emotie los? Oh ja, emoties wel, die zijn er genoeg. Maar dat is nog geen teken van een verbroken hart. Je hoort hem immers niet zeggen, ik heb tegen de Heere gezondigd. Niet alleen ditmaal, maar menigmaal. Hoor het verschil met Psalm 25, waar de dichter zegt, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Ja, de farao biedt zijn excuses aan, maar het is van dezelfde hoogte als het platvloerse en gauw gezegde sorry. Het komt niet tot een persoonlijk smeekgebed om Gods genade. Mozes moet voor hem bidden. Waarom doet hij het zelf niet? Nee, hij houdt zich nog afzijdig van God, nog steeds. Hij valt niet voor God in het stof. Hier ligt een les in voor allen die vrezen dat zij vanwege de ontdekking aan de hardheid van hun hart door God zijn losgelaten of overgegeven. Daar kun je soms bang voor zijn. We hebben toch van nature net zo'n hart als farao. Maar toch is er een verschil. Verbindt het ons aan God of kunnen we ten diepste nog dezelfde onderblijven? Als het goed is, brengen we al onze nood en al ons vrezen tot de Heere. O God, mijn heils, begeef, verlaat mij niet. O laat mij van uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Ja, emoties kunnen weer wegspoelen. Levende indrukken gaan dieper. Hoe komt de farao onder het tumult van het noodweer tot een belofte? Hij zal het volk laten gaan. Het is, zoals spoedig blijken zal, een loze belofte. Wat al beloften en geloften worden er afgelegd, maar worden niet nagekomen. Vele beloften blijven op het ziekbed achter en sterven een wisse dood, nadat de zieke weer van zijn ziekbed is opgestaan. Dat Mozes de koning niet gelooft, blijkt uit zijn woorden. Ik weet dat gij voor het aangezicht van de Heere nog niet zult vrezen. Hij weet dat omdat God het hem gezegd heeft, ik zal zijn hart verharden. Hij weet hoe boos en arglistig het mensenhart is. De persoon die ergens zijn excuses voor aanbiedt, kan ook met belofte van beterschap komen. Maar de mens die zondaar werd voor God, vertrouwt zijn eigen hart niet en komt niet met allerlei beloften en geloften. Ik zal dit en ik zal dat. Er kan wel in het hart leven, liefde tot de Heere, als de Heere uitkomst geeft. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere mijn God. Maar vooral het gebed om genade en bekering en vergeving, en niet met allerlei beloften waarvan je weet, kan ik dat wel nakomen. De achtste plaag die over het arme land Egypte kwam, bestond uit wolken van sprinkhanen die neerstreken op het hele land. Ze aten alles op en lieten van alles wat na de hagel overgebleven was, niets over. Ze kwamen zelfs de huizen binnen en werden voor jong en oud een ware ramp. Het was Gods antwoord op Farao's weigering het volk te laten trekken. Als de straf aangekondigd wordt, doen de knechten van de Farao een heel dringend beroep op hem om het volk Israël toch eindelijk eens te laten gaan. Je ziet dat bij het bevel van de Heere nu zich de wens van zijn knechten aansluit. De knechten komen zelfs met een verwijt naar de koning toe of hij nu nog niet weet dat het gehele land verwoest is en verloren. En zij beschouwen Mozes, zeggen zij, als een valstrik, een regelrecht verderf voor hun land. Dus ook zij zien niet dat de oorzaak van al die rampen niet in Mozes ligt, die onbuigzaam en hard op Gods bevel de ene na de andere ramp aankondigt, maar in het beleid van de regering zelf, die voor God niet bukken wil, dat zien ze niet. Het kan een mens toch blind zijn voor de werkelijkheid. En dan lijkt het erop dat de farao toegeeft. Hij laat Mozes en Aaron komen en zegt dat ze mogen heen gaan om de Heere te dienen. Alleen, hij voegt er nog een vraag aan toe. Wie zullen er van jullie eigenlijk gaan? Nog wil hij het niet begrijpen. Nog laat hij voelen dat hij de koning is die beslist en besluit over dit volk Israël. Nog is er geen onvoorwaardelijk en algeheel buigen voor de wil van de heilige God, die hij toch nu goed leert kennen. Hij is toch steeds niet gewillig, ook niet een klein beetje. En wat God eist en ook werkt, is algehele gewilligheid en zelfverloochening, een buigen voor de wil van de Heere. Door deze vraag te stellen en daarmee overigens naar de bekende weg te vragen, komt Mozes met zijn antwoord naar de farao toe. Hij zegt, maar de koning, het hele volk moet gaan, jong en oud, met al het vee. Door deze vraag te stellen en dit antwoord uit te lokken, komt Mozes onredelijk over. Maar dat is de bedoeling van farao ook. Het is zijn bedoeling dat de wens van Mozes ook op zijn hovelingen hard en onredelijk en onbegrijpelijk zal overkomen. Zo listig, zo gemeen is hij. Zo zal hij zichzelf in een positief daglicht stellen. Niet ik ben onredelijk, ik wilde ze laten gaan. Niet ik ben onheus in mijn weigering, maar het volk is onredelijk. Mozes is onredelijk. Niet ik ben hard en onredelijk, maar hun God, de Heere, is hard en onredelijk. Zo weet de farao de rollen gewoon helemaal om te draaien. En zo probeert de duivel ook vandaag nog al hetgeen de Heere eist in een verkeerd daglicht te stellen. God eist van de mens wat hij niet kan, dat is toch onredelijk. Eist God bekering, waarachtige bekering, maar er is toch onjuist om dat te eisen, een mens kan zich immers niet bekeren. Zo redenerend blijven we zelf buiten schot en stellen ons zogenaamd redelijk op, en God is een God die dan te veel vraagt. O, wat is het hart van een mens toch arglistig. Als Mozes antwoord geeft aan de farao, reageert hij geschokt, zogenaamd geschokt. Het is alles toneelspel. Dat kunt u toch niet menen? Ik zou het redelijk en ik zou het begrijpelijk vinden als de mannen alleen aan het door u gewilde offerfeest deel zouden nemen. Maar laat uw vrouwen en kinderen maar hier. Maar ik geloof dat ik u doorkrijg. U wilt alle gaan om te vluchten, om zich aan mijn macht te onttrekken. Ja, wat een toneelspeler is de farao. Een goede student van de duivel, die de beste toneelspeler aller tijden is. Hij begon al in het paradijs, toen hij zich voordeed als een vriendelijke slang met de beste bedoelingen. En toen werd God ook al in een ongunstig daglicht gesteld, als een God die met onredelijke eisen komt. Ach, terwijl er toch niemand zo goed is als God, de Heere. En dat komt ook uit in zijn waarschuwingen. En de tijd die hij geeft tot bekering. Maar de boze koning van Egypte slaat elke waarschuwing in de wind. En nadat hij Mozes en Aaron weggejaagd heeft van zijn troon, komt dan ook de aangekondigde straf. En duizenden sprinkhanen doen op Gods bevel hun verwoestend werk. Een ware ramp. Nu wordt hij de koning te veel. De door hem weggejaagde mannen moeten toch weer terugkomen. Mooie woorden worden opnieuw gesproken. Hij beleidt dat hij zowel tegen God als ook tegen Mozes heeft gezondigd. Ach, ja, het zijn maar mooie woorden. Dat blijkt weer uit de vruchten, uit het verdere van de geschiedenis. Van bekering is geen sprake, want bekering betekent ook terugkeer. Nee, hij spreekt deze woorden wel uit, maar niet in het verborgen op zijn knieën voor het aangezicht van de Heere. Ja, Farao lijkt een gebroken man, maar hij heeft geen gebroken hart. Dat kan dus blijkbaar ook. Mozes moet voor hem bidden. Hij is nog steeds de bevelende koning. Mozes moet dit en Mozes moet dat. Nu moet hij bidden tot God. En nog wel vurig ook. God moet, zoals hij dit noemt, die ramp, deze dood, wegnemen. Hij had beter kunnen wensen dat God zijn harde en onwillige hart wegnam. De geestelijke dood. Het gaat er nog steeds om het wegnemen van de ellende. De farao voegt er verder geen woord aan toe. Zijn verontschuldigingen lijken veelbelovend, maar beloven doet hij niets. En Mozes bidt, ook nog eens vurig. Mooi dat hij dat doet, Mozes. Een blijk van zelfverloochening. Maar mooier is het dat God zich laat verbidden. O Farao, zie je dat dan niet? Zie je nu niets van zijn goedheid, die tot nu toe elke plaag nog deed ophouden? Wat is een natuurlijk mens toch blind? Maar die blindheid is wel schuld. En de Heere verstokte Farao's hart, een vreselijk oordeel. Nee, dat wil niet zeggen dat de Farao het ten diepste niet kon helpen dat hij zo hard reageerde, maar het is een rechtvaardig oordeel. Want de schrift is er duidelijk in, een verbroken hart en een verslagen geest zal God niet verachten. Maar ook is het waar, hij verhardt dien hij wil. Hij kan naar zijn soeverein welbehagen een gevallen mens ook laten gaan en laten staan en laten zitten in zijn staat. En wie is het dan die tegen God antwoordt? Als God een verdoemelijke wereld aan een lot overlaat, is hij immers rechtvaardig. En als hij zich over een zonde ontfermt, is dat pure en vrije genade. Vrije gunst die eeuwig ook zijn hart bewoog. Maar waar brengen deze dingen ons als we van horen van een hart, dat God je hart kan verharden? Wee de mens die afwacht. Wie een afwachtende houding aanneemt, laat daaruit blijken dat hij om het heil niet verlegen is. De prediking van Gods welbehagen drukt de apostel zo uit. Zo ontfermt hij zich dan dien hij wil en verhardt dien hij wil. Lees het maar na in Romeinen 9. Gelukkig de mens die voor deze waarheid vallen mag. Die zal erachter komen dat het niet een zaak van afwachten is of het behouden zal worden of verloren zal gaan. Maar die zal ontdekken dat hij reeds verloren ligt. Met een boos en opstandig hart. Een boze natuur. Die zal inzien dat hij een kind des toorns is. En die zal voor een welverdiend oordeel buigend God om zijn ontferming smeken in zijn toorn, zoals Habakuk heeft gedaan, in de toorn gedenk des ontfermens. Dat is het werk van de geest van Christus die ons daar brengt, en daar moeten wij om vragen. En als God zich al laat verbidden om het welverdiende oordeel van sprinkhanen weg te nemen, houd dan, arme zondaar, gij die alles verzondigd hebt en tegen licht en beter weten in het uit kon houden tegen God, en die van nature nog niet buigen wil voor de Allerhoogste, om zijn genade. Bid om zijn ontferming en houd aan en wanhoop niet. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en roept de doodschuldige zondaren toe, laat u met God verzoenen. God heeft met Farao en zijn volk zo gehandeld, omdat zijn macht tot in latere eeuwen bekend zou zijn en mensen eerbied zouden hebben voor de Allerhoogste Majesteit. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Tot zover voor vanavond. We gaan de Heere nog vragen om zijn zegen over dit woord. Want aan uw zegen is het toch gelegen, Heer, u die de macht hebt over het mensenhart. Laat dat tot ons mogen doordringen en laat ons dan als zodanig tot u komen, Heere, vernieuw mijn hart. Schenk mij een hart dat u vrezen mag. Dat ik vrezen mag voor de dwaasheid van de zonde en de weerspannigheid van mijn natuur. En dat ik gewillig gemaakt mag worden. En dan zegt uw woord ook dat uw volk op de dag van uw heerkracht zeer gewillig zal zijn. Gemaakt worden, zo kunt u uw macht en zo wilt gij uw macht ook nog gebruiken om het hart te buigen, te vernederen, in te winnen voor u, door u, door de kracht van woord en geest. We bidden daar ook met nadruk om, Heren, want het is toch niet te verwachten van een mens, maar van u, de Heren, alleen. Ook bij verdere voortgang wordt het toch al meer en meer de hoop en de verwachting. Bekeer mij, Heere, zo zal ik bekeerd zijn. En vernieuw de dagen als van ouds. Maak alles weer nieuw en goed. Herstel wat wij hebben verbroken. En willen uw genade gedenken. Om Christus wil uw lieve Zoon, die in de grootste en ellendigste nood is geweest. En dat zonder enige schuld. Laten we dat bij het nagaan van al die rampen die gekomen zijn, die plagen over Egypte, toch ook bedenken. Het was alles rechtvaardig. Maar eer dat gij de zonde ongestraft liet blijven, hebt gij die gestraft aan uw eigen lieve Zoon, opdat er ontkoming zou zijn. Schenk dan het allerheiligst geloof, Heere, om tot u de toevlucht te nemen. Maak het wel, ook in onze persoonlijke levens, ook in het midden van onze gemeente. Ook als er deze week weer twee begrafenissen zijn, wilt u dan ook meegaan, troost schenken en onderwijs uit uw woord. Wil we alles geven wat nodig is aan alle rouwdragenden, weduwen en weduwnaren, zij die een verlies geleden hebben. Ontfermt u zich over de gehele gemeente en laat uw werk ook in deze tijd, ja vooral in deze tijd, nog voortgang mogen vinden. En laat het gezien mogen worden tot eer van uw grote naam. Dit alles bidden we u in de wegneming van onze zonden. Zie op ons neder in uw gunst en wil ons bidden nog horen. Om Jezus wil. Amen. Goedenavond allemaal en ik hoop weer tot een volgende week.